Goedemorgen gemeente en gasten en iedereen die thuis met ons meeluistert. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Koppe uit Dokkum voor zal gaan. De organist van vandaag is Arend Jan Wening. We zijn vandaag te gast bij Bouke en Merlin van de Bioscoop. Als gasten hebben wij ons te houden aan bepaalde regels van het huis, vooral ook in de coronatijd. Een van deze regels is dat er tijdens de dienst niet gezongen mag worden, met uitzondering van het Amen Amen. De collecte van deze morgen is voor eigen kerk, voor de extra onkosten. U kunt de gaven deponeren in de witte emmer die bij de uitgang staat. De bloemen gaan deze week naar zuster Zienke de Boer als groet van de gemeente. Vanavond is er weer een gespreksgroep en deze begint om 7:30. U bent van harte welkom. Aanstaande woensdagavond is er weer catechisatie. Deze begint om 7:00. Ook woensdagavond is er weer gebedskring. Deze begint om 8:00. Al deze activiteiten zijn in de zaal van de kerk, natuurlijk op gepaste afstand. Opgenomen en weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, broeder Roel Zandbergen. Na de dienst is het de bedoeling dat we de zaal weer verlaten via de nooduitgang van voor naar achteren. Ook na de dienst vragen wij u om ook buiten de 1,5 meter in acht te houden. Dus houd afstand. Alvast bedankt. Volgende week zondag is er weer een dienst om 10:00 en in deze dienst hoopt dominee Seidsma van Oeveren uit Kampen voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst.
Ja, ook ik heet u allen heel hartelijk welkom en ik hoop dat we met elkaar een inspirerende dienst mogen hebben onder de tegenwoordigheid van onze Heer. Ik stel voor om ons intoslied samen te luisteren naar Psalm 68, 2 en 7. Draagt op een lied aan hem gewijd. Zullen we maar gaan staan, mensen? In stilte de Heere God om een zegen vragen en na foto en groet luisteren naar het klein Gloria. Laat ons bidden. Onze hulp is opnieuw in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand eens is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gelukkig dat u er bent, broeder, organist. Is er gelukkig nog een beetje muziek? Hè? Ja, anders wordt het helemaal stil leven. Hè? Goed, we gaan ons verootmoedigen voor God en een vraag om vergeving. Heer in de hemel, we komen samen tot u op deze zondagmorgen hier in Beterswaag. We danken u, Heer, dat we onderkomen gevonden hebben in deze zaal. Een prachtige ruimte, waar we toch ruimtelijk toch bij elkaar kunnen komen. Wat een voorrecht, Heer, want er zijn heel wat landen in de wereld waar christenen elkaar niet kunnen opzoeken, waar ze vervolgd worden tot bloedens toe. Heer, naast alle tegenslagen die we nu ook in Nederland moeten verwerken, is dit toch nog een grote zegen. En daarom dank u dat we hier zo vanmorgen bij elkaar zijn. Dat u ons ook weer de kracht en de gezondheid hebt gegeven om te kunnen komen. Maar we vragen u ook, Heer, ontferm u over ons, maar ook over alle kerk hier in Nederland en over de hele wereld waar men op deze dag samenkomt. Zegenen ieder, Heere. Troost gij zoals gij alleen maar troosten kunt. En laat uw woord weer in alle kracht en vrijmoedigheid gesproken worden. Zegen ook deze dienst, Heere. Maar vergeef ons ook het verkeerde wat altijd weer in ons leven naar boven komt of dreigt te komen. Was ons schoon door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus, van alle ongerechtigheid. Het zij in woorden, in daden of in gedachten. Want waar kunnen we soms ook in gedachten mee bezig zijn, Heer, dat we later denken, daar moet ik niet meer mijn goede tijd aan besteden. Want het brengt op een dwaalspoor. Help ons, Heer, om ook ons denken altijd weer te betrekken op u. Reinig ons ook, Heer, van die ik-gerichtheid. Altijd draait het weer om ons ik. Heer, help ons daarvan steeds meer los te komen en ons, onze liefde te richten op u en op onze naaste. Maak ons steeds meer los van onszelf, Heer. Schenk ons zo uw genade. Neem ons mee aan uw hand, Heere, en leid ons weer verder op uw weg. Wees ook met al degenen die via de kerktelefoon of wat voor verbinding ook met ons verbonden zijn en met ons meeluisteren. U kent de situatie thuis. Heer, wat is er soms wat verdriet achter de voordeur in alle stilte. Wees met al deze broeders en zusters. Geef gij een troost en kracht. Om Jezus wil. Amen. Dan luisteren we nu naar Psalm 65, vers 2. De stilte zingt u toe. Thank you. gemeente, ik zou u de wet van de Heer willen voorlezen, zoals die beschreven wordt in Exodus 20. En na de wetlezing luisteren we naar gezang 7, 1 en 4. Gezang 7, 1 en 4, het woord dat u ten leven riep. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Gij zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover. We staan op het punt om de schriften te openen. Ik zal even zeggen waar het vanmorgen over gaat. Het gaat vanmorgen over het laatste stukje van het Oude Testament, uit Maleachi. Maleachi 4. En er staat ook die tekst van: er zal genezing zijn onder zijn vleugels. En dan gaat het over de zon der gerechtigheid, daar is Christus mee bedoeld. Maar het laatste stukje, dat gaat ook weer over die eindtijd, de dag des Heren. En wat dat nou precies is, de dag des Heren. Het is een stuk dat dreigend begint, maar weer prachtig eindigt. Nou, daar zal het vanmorgen over gaan, dus we trekken de lijn door naar deze moeilijke, zware tijd waar we allemaal in verkeren. En we trekken de lijn door naar Israël, maar natuurlijk ook naar de genezing waar ieder mens van tijd tot tijd echt behoefte aan heeft. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, we komen opnieuw bij u om u te vragen nu, Heer, om uw woord te openen, dat we direct gaan lezen uit Malachi. Een profeet die gij in de vierde eeuw voor Christus woorden gegeven hebt van eeuwig leven. Ook van ernstige waarschuwing aan uw volk Israël. Maar ook van een geweldige belofte van herstel van uw eigen volk, maar ook herstel van deze wereld. Heren, we bidden u, wilt u dat woord zo gaan openen dat we een dieper zicht op die teksten krijgen, maar dat ook ons eigen leven er weer door veranderd en bemoedigd gaat worden. Want Heer, we zitten hier bij elkaar op een vreemde locatie. We zitten aan allerlei dingen te denken. Wilt u ons daarom helpen om onze aandacht eerst te richten op u? Op u alleen, Heer, dat we ons door u laten gezeggen en dat gij ons leven gaat veranderen. Zegen ons zo, Heer. Zegenen ieder die met ons meeluistert. In Jezus' naam. Amen. Ja, dan gaan we nu lezen uit Malachi 4. Verschijning van de zon der gerechtigheid staat erboven. Want zie, die dag komt. In de oude vertaling van de NBG stond dan de dag des Heren. Hè? Die dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten. Die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalver uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker stof zullen ze worden onder uw voetzolen. Op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. He, dus wij zullen de goddelozen vertrappen. Nou, je kunt ook denken aan al die mensen in Noord-Korea en die vreselijke strafkampen. Er zijn nog honderdduizenden vermoord en hoe die afgebeuld worden en gemarteld. Maar die zullen op die dag, als God afrekening houdt met de wereld, dan zullen zij hun beulen onder de voetzolen krijgen. He. Dan eindelijk zal de gerechtigheid zijn, zo moet je het eigenlijk een beetje lezen. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen, zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en onzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet komen en de aarde met de ban zal slaan. Tot zover. Gaan we nu luisteren naar gezang 312, 1, 2 en 3. Behoed uw kerk, zet uit, o Heer, uw palen. de verkondiging zingen we gezang 313, 1 tot en met 7, het bekende lied Zonne der Gerechtigheid. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat wil nu zo'n apart schriftgedeelte uit Malachi 4 ons zeggen? Want het is toch heel apart. Aan de ene kant begint het heel donker en dreigend. Zie de dag des Heren komt, brandend als een oven. Hè? En alle die godloosheid bedrijven zullen als stoppers die op een korenveld staan. Die zullen door het vuur verteerd en verwoest worden. En het einde zo prachtig over het optreden van Elia. En het belooft dat de zon der gerechtigheid zal opgaan. En dat er ook genezing zal zijn onder haar vleugels. Kijk, dit schriftgedeelte wil en waarschuwen, maar ook troosten. Het betreft allereerst Israël zelf. En Israël zal er rekening mee moeten houden dat de dag des Heren haar wel eens een gepeperde rekening van Gods oordelen kan bezorgen. Nou, eerst maar eens even die hele term, de dag des Heren, wat versta je daaronder? Ze wordt ook wel genoemd de dag des oordeels. Maar dat lag er aanvankelijk niet in opgesloten. Aanvankelijk, als je die term hoorde, de dag des Heren, dan was dat eigenlijk de grote dag waar Israël naar uitkeek. De dag dat Gods koninkrijk op aarde zou doorbreken. Niet alleen binnen Israël, maar eigenlijk ook binnen al die heidense volkeren die haar toen in die tijd omringden. Dat ze zeiden, eindelijk zal God, Yahweh, de Heere der Heerscharen, zal zegen vieren en zal hem en men zal hem aanbidden en eren en dienen. De dag van de grote verlossing van de aarde en van Israël. Dus de dag des Heren was heel positief, prachtig. Dat was het waar je naar uit kon kijken. Men deelde de wereldgeschiedenis ook in deze tijd waarin de wereld en al haar gedrag aanwezig is. Maar die dag, die tijd, die komende tijd, dat is Gods tijd. En dan zal de aarde veranderen. Maar dan ga je verder en dan zie je in de loop van de tijd dat hele begrip van de dag des Heren een andere invulling krijgen. Waarom? Omdat Israël zelf een goddeloze weg insloeg. Dat zie je al heel gauw in de tijd van de richteren. Binnen de kortste keren liet men God los en men ging de afgoden dienen. En elke keer moet er dan weer richteren komen om het volk terug te brengen. En de tijd van de koningen, dat is ook bijna één lang triest verhaal. Er zijn misschien maar een handvol koningen te noemen die werkelijk regeerden zoals God het van hen vroeg. Maar het gros dwaalde af en nam Israël mee de weg van de goddeloosheid op. En dan zie je elke keer dat God in zijn genade profeten stuurt. En een Jesaja, en een Jeremia, en een Amos, Obadja, Daniel, om de mensen te waarschuwen, mensen keer alsjeblieft terug, want anders loopt het niet goed af. En ze kregen ook toen al vaak een zware rekening te betalen als ze na tientallen jaren van goddeloosheid zich nog niet bekeerden. Dan stuurde God een vijand die hun overheerste en dan kwam er armoede, er kwam hongersnood, noem maar op. Dus die dag des Heren, of wordt ook wel genoemd de dag des oordeels, die wierp al. Hij zal plaatsvinden aan het eind der tijden, maar hij wierp al vaak zijn schaduwen vooruit over Israël in die tijd. Ja, God laat niet met zich spotten. Hè. Dus je ziet dat de dag des Heren, daar lopen eigenlijk twee lijnen uit voort. Een dag van belofte en van heil, maar ook van ernstige waarschuwing. En het laatste ging nog alles overheersen. Dus de dag des Heren werd vaak gelijkgesteld met de dag des toorns, de dag van het einde. Maar dat kun je toch niet helemaal zo zeggen. De dag van God, de dag des Heren, is en blijft toch ook een dag waar je met groot verlangen naar uit kunt kijken. En dus er lopen twee lijnen van ernstige waarschuwing, van oordelen en ondergang, maar ook van heil en verlossing. Hou dat altijd vast, dat er in de dag des Heren dus een dubbele lading zit. En nou we zelf, hè? En wat voor tijd leven wij? Nou, we zitten al midden in de tweede coronagolf. Hè, en dat zal nog diepe sporen weer met zich meebrengen. We dachten in mei, juni, we knappen aardig op. Hè, we herstellen ons en het gaat de goede kant weer op. En nou zitten we bijna weer bij het begin. En voor vele mensen die ziek worden, dat is bepaald geen pretje. En sommigen zullen het met hun leven moeten bekopen. En economisch trekt het diepe sporen. Hè. We weten er alles van. En een paar weken geleden toen zag ik ook op het journaal de voorzitter van de Wereld Natuurfonds. Die sprak alarmerend over grote delen van de wereld waar de vogel- en dierenstand al voor 60-80% teruggelopen was. 60-80% van al die dieren en vogels. Hele soorten zijn uitgestorven en komen nooit meer terug. En een paar weken later hoorde je of las je in de krant dat de trek in Amerika was begonnen. En al die miljoenen trekvogels die werden bevangen door de rook, door die grote branden aan de westkust van Amerika. Dus ze vielen bij 100.000 dood uit de lucht. Nou, dat zijn vreselijke drama's in de natuur. En ja, onherstelbare schade aan de Amazone. Die brandt maar door en men blijft die wouden kappen. In Indonesië kapt men maar door voor de palmolie, voor de schoonheidsindustrie, noem maar op. En ook Siberië, dat brandt ook met die toendra's. Ja, en van de week kon je horen hoe men in Noorwegen naastig op zoek gaat naar de zware metalen. Want die zijn we nodig om de CO2 te verminderen, om de akkoorden van Parijs te kunnen halen. Ja, de opwarming van de aarde en dan moeten ze die zware metalen delven. Maar al die prachtige natuurgebieden, ja, die gaan verloren aan de mijnbouw. Dus de rendierkuddes, die moeten weer verdwijnen. Dus zo gaat het maar door. Je ziet dat de wereld in angst ligt. Ze nemen maatregelen. De angst stijgt de mensen naar de keel van hoe kunnen we die aarde nog redden. Want het gaat op de kop verkeerd. Ja, kijk, en heb je dan nog hoop? Nou, wij christenen kijken natuurlijk ook met angst en zorgen naar al deze ontwikkelingen. Alleen, wij hebben nog hoop. Dwars tegen alle wanhopige dingen in die we zien en lezen. En dan zie je dat de wereld van de massamedia, dan zie je s'avonds aan al die tafels met 4, 5 gasten en die moeten dan hun zegje weer zeggen. Nou, het is allemaal in mineur. En de kranten houden de mineur in stand. Het is droevig. En tegen die achtergrond, want de wereld ziet wel wat er gebeurt, maar die ziet niet waar het naartoe gaat. En wij weten waar het naartoe gaat. Wij hebben hoop, want wij hebben een visie die anders is dan de wereld. Wij zeggen, er is er één die deze wereld gaat redden. En dat is God. En God gaat hem redden door zijn Zoon Jezus Christus. Want die zon der gerechtigheid, hè, waar hier nou over gesproken werd in Malachi. Ja, kijk, die dag komt, brandend als een oven. Hè? Ja, die komt ook. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal er genezing zijn. Die zon der gerechtigheid slaat op Jezus, de Christus. Hè? En onder zijn vleugels zal er genezing zijn. En hoe moet je dat voorstellen? Hè? De zon en Jezus en een vleugel. De zon met 2 vleugels. Dat beeld dat komt weg bij de oude Assyriërs. En de oude Mede en Perzen. Nou, de Assyriërs was een wreedhars, ontzettend krijgszuchtig volk en zeer hard. Die heeft wat volken onderdrukt en uitgeroeid. Dus die 2 vleugels, want als ze dan ten strijde trokken met de trommels voorop en de trompetten. Nou, wee je gemeente als je hun tegenstond. Hè? Je werd vertrapt en vermorzeld. Maar op hun veldtekenen, de vaandels die dan gedragen werden, veldtekenen noem je dat, daar was een zon afgebeeld met 2 vleugels. Met andere woorden, er is geen grens die ons tegenhoudt. We vliegen wel over de bergen en rivieren heen. Wij zijn onoverwinnelijk. Maar die 2 vleugels, dat kun je eigenlijk zeggen, dat waren vleugels van moord en doodslag. En dan wordt er over Jezus gesproken. En die wordt ook de zon der gerechtigheid genoemd met vleugels. Maar de vleugels van Christus zijn vrede en gerechtigheid. Dus één keer tegenover die Assyrische veldtekens en Christus, hè, de zon der gerechtigheid. Een groot verschil. Dat is nou de wereld en dat is nou onze christelijke hoop en visie. En dan zie je de grote tegenstelling. Kijk, en dan wordt er ook nog gesproken over de dag van Elia die gaat komen. En de dag van Elia en de geest van Elia, die zal de harten der kinderen terugbrengen tot de vader en de harten van de vader terugbrengen tot de kinderen. Met andere woorden, de generaties zullen weer verenigd worden in die ene dienst aan de Heere God. Nou, dat was in het oude Israël al moeilijk, want de ouders die nog de Heere God dienden, die zagen hun kinderen al gouden baals en daar starters dienen. En dat zie je in deze tijd ook. In de afgelopen 40, 50 jaar is een kaalslag op kerkelijk leven. Heeft er plaatsgevonden en vele ouders zien met tranen in de ogen hoe hun kinderen afhaken en zondags thuis blijven en de wereld verkozen hebben. En ze komen niet terug. Er wordt in stilte wat gehuild. Hè. En dan is hier toch een geweldige belofte dat God zegt, maar in die eindtijd, want het gaat over Israël, maar het gaat natuurlijk ook over ons, in die eindfase zal toch de geest van Elia, en die kwam, die werd ook zichtbaar in Johannes de Doper, zegt Jezus, want Elia zal toch eerst terugkomen, zeggen de discipelen, voordat die grote dag komt, ja, maar Elia is al teruggekomen. Nou, wie was dat dan? Nou, dat was Johannes de Doper, hè. In Johannes de Doper zat dezelfde geest van God als bij Elia. En die beide profeten hebben er alles aan gedaan om de harten van de kinderen van Israël terug te brengen tot hun vaderen. Maar wij mogen bidden dat in die eindtijd, en dat is ook een belofte van God, er een geest van berouw en bekering over de wereld zal komen om de harten van de generaties weer bijeen te voegen. Dus ouders en kinderen, kinderen en ouders, om samen weer God te zoeken en te vinden. Dat is de grote belofte die hier staat. Dus alles draait toch om de komst van Christus. Hij zal deze wereld gaan redden. Dus die dag des Heeren is niet de dag van de ondergang van de aarde, maar van haar oordeel en van haar gericht, een zuiverend gericht van God. Kijk, de wereld zal dus nog blijven bestaan. Vroeger dacht ik altijd van, ja, als Jezus terugkomt, dan gaat de aarde, nou ja, er blijft niks van over. Nee, dat staat er niet. Dan komt hij terug en dan gaat hij die aarde opschonen, zuiver van alle goddeloosheid. En hij zal zich ontfermen over de zijne. Dus met andere woorden, de dag des Heren en de wederkomst van Christus, dat glijdt in elkaar over. En dan heb je en als Christus komt, dan breekt ook dat duizendjarig rijk aan. Tijd van vrede en gerechtigheid over de wereld. En zo zie je die lijn, die moet je niet uit elkaar snijden in stukjes, maar de dag des Heren, inclusief die dag van oordeel, want hij komt ook om te oordelen, en de komst van Jezus en het duizendjarig vrederijk, het is één doorlopende lijn. En deze oude, verziekte, stervende wereld zal door Jezus herschapen worden. En Hosea die spreekt zelfs ook nog van dat God een nieuw verbond zal sluiten met de vogels en de dieren, met de flora en de fauna. Hosea 2 vers 17 staat er. Dat is heel bijzonder. Ik had er altijd overheen gelezen, maar het staat er wel. Ik zal mijn verbond oprichten met de dieren en met de flora en de fauna. Dus als Jezus komt, zal hij deze stervende wereld gaan vernieuwen. En kijk, die dubbele lijn van oordeel en van redding, die vind je ook in Jesaja 11. Ik zal jullie dat stukje wel eens even lezen. We lezen hem altijd tijdens de kerstdagen. En dan denken we alleen aan het kindje in de stal van Bethlehem. Maar dat kindje is wel een keer groot geworden. En hij is de Messias. Hè? En dan staat er in Jesaja 11 het volgende te lezen. De Messias en zijn vrederijk. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe. Nou, u weet, Isaïe, dat was de vader van koning David. En dan wordt er gesproken over een afgehouwen stronk. Ja, er was van Israël niet veel meer over. Het leek wel alsof het allemaal afgelopen was. Of zou aflopen. Ik bedoel, toen in die tijd natuurlijk nog niet. Maar als je kijkt naar, nou, de laatste eeuwen voordat Christus kwam, was er van Israël niet veel meer over. De tienstammenrijk was al weggevoerd. Tweestammenrijk, nou, dat was ook bar en boos hoe het er toe ging. Men had God verlaten, het land werd al troostloos en kaal. En dan volgden die 2000 jaar dat er bijna geen mensen meer woonden in Israël. Het is een woestenij geworden. En dan komt toch Jezus, hè? Jezus komt, die wordt geboren uit die tronk van Isaïe. En lood uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. En op hem, dat is dus Jezus, zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van de kennis en de vreze des Heren. Zijn ruiker zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Dus vandaar die twee vleugels van Christus, dat is vrede, gerechtigheid, barmhartigheid naar de ootmoedigen des lands. En mensen die klein willen wezen en nederen voor God en voor elkaar. Maar dezezelfde Jezus staat er, maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Zie je, gerechtigheid en vrede, dat hoort bij Jezus. En zo zal hij regeren, maar wee degene die hem weerstaan. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Hier begint dus de beschrijving van het duizendjarig vrederijk waar Openbaring over spreekt. Een kleine jongen zal ze drijven. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een leeuw en vee. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hoe is mogelijk? Maar dat is die verbondsvernieuwing met de flora en de fauna waar Hosea al over sprak. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf stichten op heel mijn heilige berg, de berg Sion, en waar Jezus terug zal keren. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Ja, want op die dag zal de wortel van Izaïe er zijn. Hè? Dat is Jezus. En die zal staan als een banier voor de volkeren. En naar hem zullen de heidevolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Dus de Jesaja zegt ook, de kustlanden van deze wereld zien uit, verlangen te horen het wetsonderricht dat uit Jeruzalem naar hen toe gaat komen. Nou, alle landen van de wereld grenzen bijna aan zeeën en oceanen. En al die landen in de hele wereld die strekken zich uit naar die boodschap die dan, als Christus komt opnieuw, vanuit Jeruzalem over de wereld zal gaan. Dus er staat nog heel wat te gebeuren. Hè. Die wereld gaat dus niet in vlam ten onder, maar die zal gerestaureerd worden door Christus als hij komt. En dan breekt het duizendjarige vrederijk aan. En dan moet je zeggen, ja, dan als die tijd voorbij is, dan zal de duivel nog één keer in staat zijn. Die was vastgehouden in een kerker, in een put. Maar die komt dan nog één keer los. Die zal de mensen van de aarde toch nog een keer verleiden om in opstand te komen tegen hun schepper. Dus die verkeerde aanleg, die zit er in principe ergens diep van onderen altijd nog. En dan zal hij de wereld nog een keer kunnen verleiden tot opstand tegen de eeuwige God. En dan zullen ze in legers optrekken naar Jeruzalem. En dan zal God met die legers afrekenen in een mum van tijd, maar ook met de duivel zelf. En die zal geworpen worden in de poel des vuurs. En dan zal er komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar dat is dus na duizendjarig vrederijk. Maar eerst, wij staan nog voor de komst van Christus. En dat wordt een moeilijke, zware tijd. Maar wij mogen uitzien naar Jezus. Hè? Dat, hij is onze verlosser. En ja, als je nou bijvoorbeeld dus deze week praat met een buitenkerkelijke. En je hebt het over de coronacrisis. Want het gaat natuurlijk achter elkaar om die coronatoestand. Maar je moet ook eens wijzen van mensen, we zijn allemaal in de greep van corona. Hè? Maar vergeet één ding niet, vergeet het Midden-Oosten niet. Waar de pionnen op het grote schaakveld al klaargezet worden, hè, voor de aanval. Turkije wil zijn grondgebied uitstrekken. Syrië wil zijn grondgebied houden en vasthouden. Rusland, alles gaat om de olie en de gasvelden die daar liggen. Maar ook de grote gasvelden in de Middellandse Zee van Israël. Maar Israël wil het exporteren naar Europa. Grote gasleiding aanleggen naar Italië. Dat wordt de grootste gasleiding ter wereld. Nou, Rusland zal nooit toestaan dat Israël haar gas exporteert naar Europa. Want dan is Rusland haar verdiensten weer kwijt. En de Russische economie staat er al niet best voor. Dus daar gaat Rusland absoluut ingrijpen. Dus het gaat zo spannen in het Midden-Oosten. En Iran maakt zich klaar om via Syrië binnen te vallen in de noordgrens van Israël. Dus wij kijken zo naar dat corona gebeuren. Maar mensen, vergeet niet wat er in het nabije oosten op punt staat te gebeuren. Ja, blijf bidden voor Israël. Maar weet je, wat dan toch heel bijzonder is, wij kijken anders tegen deze dingen aan dan de wereld. De wereld die kijkt naar de wereld zelf, dat is haar enige doel. En als het daar kraakt en die wereld kraakt en alle voegen, dan vliegt de angst de wereld naar de keel. Maar wij hebben een rotsvast vertrouwen in Jezus. Dat is onze zaligmaker. En wat heeft Jezus bedoeld? Ik noem het twee teksten. In Openbaringen 7 staat er, dat gaat over de zeven zegels die geopend zullen worden door het Lam. En dan zegt de Heere tegen de engelen, breng nog geen schade toe aan de zee en aan de aarde, voordat gij de knechten des Heeren aan hun voorhoden verzegeld hebt. Dus God gaat toch zijn beschermende hand op zijn knechten leggen in die moeilijke tijd. Dus Openbaringen 7, vers 3. En in Openbaringen 3, vers 10, daar spreekt Jezus tot een gemeente, ik weet niet welke precies, Sardis of... Dat doet er ook niet toe. En dan zegt Jezus, ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Omdat gij mijn gebod bewaard hebt, dat gij mij blijft verwachten. Dus als we Jezus blijven verwachten, zal hij ook ons bewaren in die uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Was dat een geweldige troost, dat God ons zal behoeden en bewaren. In dat uur, nou, dat wordt een tijd die ontzettend moeilijk zal zijn. Kijk, die dag des oordeels moet je ook niet zien als een dag van 24 uur, maar het is een korte tijdspanne. Waarschijnlijk is dat een tijd van een paar jaar, 2-3 jaar. En Daniel spreekt over die 70 jaar week en die laatste jaarweekperiode van 70 jaar, maar... Daar zijn allemaal theorieën en meningen over, maar men denkt wel eens aan de laatste periode van 7 jaar, waarvan de eerste 3 jaar, dan komt de antichristfiguur op en die zal de hele wereld inpalmen. En dan na 3 jaar, dan komt hij echt uit de kast, dan komt hij tevoorschijn als de boze en dan komt er een vreselijke tijd en die noemen we wel eens de grote verdrukking. Daarom zeggen we wel eens, die tijd zal 3,5 jaar duren. Ja, daar moet je altijd met voorzichtigheid over praten, maar ja, het staat er allemaal wel, hè. En hoe ga je dat invullen? Maar in elk geval, Jezus zal ons bewaren in die uren der verzoeking die over de hele wereld zal komen. Omdat wij hem blijven verwachten. En dan is er vervolgens ook nog de opname van de gemeente. En ik denk dat, vroeger kon ik daar niet over praten omdat ik het allemaal niet zo goed begreep. Al die teksten uit de Openbaring en uit de rest van de evangelie, het slot, en nog al die profeten. Ik had nooit de grote lijnen duidelijk voor me, want de een zei dit en de ander zei dat. Het is soms ook een jungle, zal ik eerlijk toegeven. Ik heb 20 jaar geleden wel eens aan God gevraagd, Heer, help me alsjeblieft om er meer zicht op te krijgen. En nu, 20 jaar later, zeg ik, Heer God, ik dank u dat ik meer zicht erop ben gaan krijgen. Door al die teksten heen, dat ik de grote lijnen toch meer ben gaan zien. Kan ik het ook weer vertellen aan jullie. Hè? En weet je, dus de opname van de gemeente. Ja, ik begreep niet wat het voor moest stellen. Maar het is toch zo dat, en Paulus heeft het ook gekregen. Want Jezus zelf praat er nog niet over. Hè? En Paulus ook nog niet. Ja, Paulus wel, maar Jezus nog niet. Daarom dacht ik ook, ja, wat stelt dat voor? Maar Paulus zegt, ik heb het, mij is een geheimenis meegedeeld. Dus op een nacht heeft God zich dat aan hem geopenbaard, wat hij nog niet wist. En dan zegt Paulus, op een gegeven moment, aan het einde der tijden, dan komt Jezus ons ophalen. Hij verschijnt op de wolken, maar hij komt nog niet op aarde, maar hij roept ons tot zich. En dan zullen wij in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden. Paulus spreekt erover in de eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 1 en 3. En in de brief aan de Thessalonicenzen, Thessalonicenzen 1, vers 5, maar ook hoofdstuk 4 en 5. En in de tweede brief heeft hij het ook weer over de wederkomst, dat Jezus terugkeert. Maar daar wordt ook die opname genoemd, dat hij de zijnen tot zich zal trekken en mee zal nemen naar het huis des vaders met zijn vele woningen. Daar zullen we veilig zijn voor de vreselijke vervolgingen die over de wereld gaan komen. Dus er gaat toch een troost uit voor Gods kinderen in die eindtijd. Hè. Hou dat vol. En als je dan kijkt naar je buren en vrienden, kennissen die nergens aan doen, en je komt met hun in gesprek, en je hebt het erover dat Jezus deze aarde zal richten, maar ook zal redden. En als ze dan vragen, nou geef me nou eens een bewijs daarvan. Ja, wat moet je dan zeggen? Nou, dan kun je maar op drie bewijzen, maar dan kun je zeker drie bewijzen aanvoeren. Dat is in de eerste plaats Israël. Dat je zegt, joh, dat volk dat was 2000 jaar lang geleden verbannen. En ze werden uitgestrooid over de hele wereld. En een groot deel van het volk was al zelfs 700 voor Christus, 722 om precies te zijn, verbannen. Meegevoerd door Tiglath-Pileser van het Assyrische Rijk, waar we het zo straks over hadden. En ook van die 10 stammen zijn er toch al 2 terug, de Danieten en de stam Manasse. En die laatste die vonden ze, die eerste in Ethiopië vandaan en die laatste in de bergen van Afghanistan en Pakistan. Ze herkenden ze aan hun liturgie. Die mensen bleven trouw in hun gebeden. En dan zijn ze terug in Israël. 2700 jaar lang geleden weggevoerd en nu zijn ze terug. Dat is, de wereld ziet het. Die wereld kan niet ontkennen. En andere Joden uit de stam Levi en van Juda zijn terug. Dus dat ze teruggekeerd zijn en dat God zijn land hersteld heeft qua grond. Want 100 jaar geleden was het één dorre woestenij. Als je nou met vliegtuig naar Jeruzalem gaat, dan zie je in het nabije oosten alles geel en oranje, dorre woestijnen en hitte en droogte. En bij Israël zie je een mooie groene strook. Dat is landbouw, daar is veeteelt, daar zijn wijngaarden, vruchtbomen. Hè? Israël heeft een bloeiende landbouw en veeteelt. Hele lappen woestijn hebben ze omgezet in vruchtbare landbouwgrond. En hun kennis, hè, want 90% van alle grote, hoe heet dat, die vredes bij de Nobelprijs, 90% zijn altijd Joden geweest, wist je dat? Hè? Ja, dus het is een bijzonder volk en nou dragen ze hun kennis op scheikundegebied, op landbouwgebied, op veeteelt en hoe ze droge woestijnen moeten ontginnen, dragen ze uit naar China, naar Afrika. Hè? Dus de zegen van Israël verspreidt zich over de wereld. Nou, en dat kun je zeggen. En er zijn al miljoenen Israëli's teruggekeerd uit Amerika, uit weet ik veel waar. Dat is, en ze spreken notabene ook nog Hebreeuws. Nou, als jullie kinderen naar Canada zouden verhuizen, dan zouden ze binnen een generatie geen Fries meer praten. Hè? En nu, hè? Na 2000 jaar, spreken deze mensen weer Hebreeuws. Het Ivriet, het is ietsje anders dan het oude middeleeuwse Hebreeuws, maar het is toch dezelfde grondtaal. Ongelooflijk, kan geen volk ter wereld nazeggen. Dat is een godsbewijs. Als je vraagt naar een godsbewijs, dan is dat Israël. En weet je, het begon met seculiere Joden. Joden die alles hadden losgelaten, niet meer aan God en gebod deden. En sinds de Tweede Wereldoorlog zie je een kentering in Israël. Men keert terug naar God. En overal reizen synagoges uit de grond. Men houdt massaal elke zondag de Shabbat. Nou, meer dan hier in Nederland. Nederland is een van de die behoort tot de 7 meest atheïstische landen in de wereld. Hè? Dus Nederland, triest, vreselijk. Hè? En Israël is een hunkering naar God. Grote Verzoendag wordt massaal gevierd in september. En dan zie je zelfs nog bij rabbijnen een hunkering naar de Messias. Ze gaan het Nieuwe Testament lezen. En ze erkennen, dit was toch Jezus, onze Jezus. Er zijn al meer dan 15.000 Joodse mannen en vrouwen die Jezus erkennen als hun Messias. Na alles wat wij hun in West-Europa hebben aangedaan met de Holocaust, 6 miljoen naar de gaskamers van Hitler Duitsland. In de middeleeuwen ook wel 1 miljoen Joden vermoord vanuit kerkelijk-christelijk Nederland, hè, of Europa. En toch, ze hebben niks van het christendom willen weten in al die 20 eeuwen. En nu gaan ze verlangen naar de Messias. Nou, dan zeg ik, dat is zo'n wonder. Dat is ongelooflijk. Daar kan de wereld niet omheen. En jullie weten het. Kijk, journalisten die weten er nergens meer van. Die krijgen totaal geen opleiding meer over geschiedenis. En die weten totaal niet meer van religie. Jullie weten het. En ik weet het. Dus draag deze visie uit. En dat je een machtige boodschap hebt. Ja, en het draait allemaal om Israël, om Jeruzalem, om Jezus. Daar draait het om. Je hebt een machtige boodschap aan een stervende wereld. Ga daarvoor staan en laat die boodschap niet vallen. He? En daar je zegt, man, ik heb een machtige boodschap. Durf ermee mee aan te komen. En Ja, en dan heb je ook nog eens een derde bewijs. Israël komt terug. De grond is vernieuwd in plaats van woestijngrond. De derde plaats bij jezelf. Omdat jij vervuld mag zijn van de Heilige Geest. En weet je hoe Paulus jullie en mij noemt? De eerstelingen van een nieuwe schepping. In Romeinen 8 zegt Paulus, die aarde die kreunt en al haar voegen. De wereld zucht in alle is in baresweeën. Die zucht en die snakt naar de dag van de verlossing. Paulus zegt, ook wij zuchten met die aarde naar de verlossing van ons zoonschap. Hij zegt, geestelijk zijn we al vernieuwd. Onze geest is vernieuwd. En vanuit die vernieuwing wordt onze ziel vernieuwd, maar ook ons lichaam. En we zijn op weg naar die dag van het zoonschap als Jezus terugkeert. En dan zal hij de aarde vernieuwen, maar wij ook. Maar wij zijn de eerstelingen die op de aarde lopen als vernieuwde mensen van binnen. Nou, dus je moest eigenlijk eens met een groot bord voor je borst hierdoor een beetje zwaar lopen en zeggen, ik ben een deel van een nieuwe schepping. Hè? Is dat? Ik ben een deel van een nieuwe schepping. Ja, waarom? Omdat jouw geest vernieuwd is. Je verzoent met God, je hebt genade gevonden, je hebt vergeven van zonde gekregen. En je denkt anders, je staat anders in de wereld, je hebt hoop. En je hebt liefde van Jezus in je, om een ander lief te hebben, om een ander zijn zonde te vergeven. Nou, daar kan de wereld niet aan tippen. De wereld is keihard voor elkaar en die wordt nog steeds harder op dit moment en grimmiger. En wij zijn in die eindtijd lichtende, lichte mensen. Vergeet dat niet. Hè? Dus hou vol hoor, hou vol. Ja, en dan staat er dus ook genezing. Hè? Er zal genezing zijn onder de vleugels. Nou, de grote genezing is altijd nog Golgotha. Waar Jezus stierf voor de zonde van de wereld. Maar het kruis is ook een middel tot ruil. Voor hem was er de vloek, voor jou de zegen. Voor hem was er die vreselijke geestelpartij, voor jou genezing. In zijn striemen is ons genezing geworden, zegt Jesaja. Je mag genezing verwachten voor je psyche, je denken, hè, bij depressiviteit of waanzin of hoe dan ook. Maar je mag ook genezing vragen voor je body. Ja, Jezus doet wonderen, gelukkig ook nu in onze tijd nog. En ik heb veel wonderen mogen meemaken. Dat God op allerlei manieren een mensenleven ging redden. Dat hij toch weer kon lopen, toch weer aan de slag kon. Dat zijn huwelijk toch weer gered werd en noem maar op. En dat is heel bijzonder. Die reddende en genezende kracht van onze heiland. Mensen, die schatten wij wel eens veel te laag in. Maar als je er echt op gaat richten en je echt gaat bezighouden, zeg je, wat heeft Jezus al wat mensen weer op de baan gezet. Dat ze weer hoop kregen. Dat ze een levenspartner hebben gevonden in hun eenzaamheid. Dat vriendschappen hersteld werden. Vanuit de vergevende en genezende kracht van het kruis. Daar begint alles. Dus laat je niet ontmoedigen door dit leven, ook als je zelf door een moeilijke tijd gaat. Maar hou vast. En ook aan deze wereld. Het valt allemaal niet mee. Het is zwaar. Maar wij staan er anders in dan de wereld. We hebben een machtige boodschap. We mogen Christus dienen en liefhebben met heel ons hart. En we mogen uitzien naar zijn terugkeer. En als je zegt, daar verlang ik eigenlijk nog helemaal niet naar. Nee, dat weet God ook wel. Want je hebt het vaak zo druk met je eigen persoonjes, je eigen bedrijf, je eigen gezin, je familie. Je denkt vaak niet aan die wetenkomst. Nee, heb ik mijn hele leven ook veel te weinig gedaan. Want ik had het ook veel te druk met van alles en nog wat. Dus daarom ga ermee naar God en zeg, Heer, ik kijk zo weinig uit naar uw wederkomst. En dat draait het toch allemaal om. Help me om mijn gedachten daar eens op te bepalen. Dat ik er rekening mee gehouden. Daar moet mijn hoop vandaan komen bij Jezus die deze wereld gaat vernieuwen. Ook gaat oordelen. Degene die hem de rug blijven toekeren, daar zal het vreselijk slecht mee aflopen. De wereld moet ook gewaarschuwd worden opdat ze gered gaat worden. En ik denk dat ook al die oordelen en rampen die er nu plaatsvinden, die hebben altijd gediend om mensen weer terug te brengen op een plek. Wees maar eens klein in Nederland, want Nederland ook, het is een rijk land. We behoren tot de rijkste landen van de wereld, maar we zijn ook ontzettend trots geworden en eigenzuchtig. We hebben God de rug toegekeerd. We zijn een goddeloos land geworden. Nou, ik denk dat God ook bezig is om Nederland te breken en terug te brengen tot haar eigenlijke plek waar ze moet staan. In alle nederigheid op de knieën voor God. En dat doet God met de hele wereld. Maar wij mogen een prachtige boodschap brengen, mensen. En houd die voor ogen. En ook al moet je nou vanuit Drachtskamp hier en Boelerslaan helemaal hier naartoe. Maar draag het uit, hè, en blijf volharden dat je toch als gemeenschap elkaar vasthoudt. En ook zegt van we gaan weer. En ook we mogen maar met 30 man zijn. Maar op een gegeven moment denk ik, ik lees nu al berichten in de krant. Hoe lang moeten wij die overheid gehoorzaam zijn? Ja, er komt een keer een grens dat je zegt als christen, dit doe ik niet. Hè? Want het is natuurlijk, de overheid, ik weet wel, ze doen het uit voorzichtigheid, om mensen te sparen of om de kerken geen slecht etiket op te laten plakken, zo zei Grapperhaus. Ja. Maar mensen, de duivel zit er ook bovenop om een kerk kapot te krijgen. En als het maar lang genoeg duurt, dan blijft er niks van die kerk over. Dus daarom moet je ook wakker worden en zeggen, tot zover, maar niet verder. En we gaan ook weer terug. Land terug in bezit nemen. Zoals Jozef ook. Stap op dat land. Hè? En waar gij uw schreden zet, daar zal ik u overwinning geven. Dus we moeten ook als kerken weer land gaan innemen. En niet denken van ja, je mag maar 30 man. Hè? Grote kerken waar duizenden mensen in kunnen, mogen maar 30. Nou, natuurlijk te bespottelijk om van te praten. En hier ook zouden makkelijk meer mensen kunnen zitten. Hè? Dus op een gegeven moment moet je misschien wel zeggen, nou, we gaan naar 40, 50 man toe. Ja, waarom ook niet? Hè? Ja, je moet op een gegeven moment, want het is een advies, hè, van de overheid. En hoe meer jij duidelijk voor je, er stond ook gisteren nog in het Nederland Dagblad, hoe meer jij echt voor je geloof gaat uitkomen, des te meer krijg je modder van de wereld naar je toe geworpen. Die spuugt van christenen. Maar kom duidelijk voor je geloof uit. Hè, en laat je niet ondersneeuwen. Halleluja, we hebben een machtig overwinnaar. Zet je schrap, de rug recht houden. Klaar, amen. Thank you. gemeente, dan zou ik u de geloofsbelijdenis willen voorlezen. Zou u willen gaan staan? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vader in de hemel, we komen tot u. Heer, we danken u voor alles wat we uit uw woord weer mochten overdenken. Een eeuwig woord, Heere. Al aan het oude Israël geopenbaard, eeuwen en eeuwen geleden. En het is nog altijd actueel, want u komt met uw woord mee. U brengt het woord altijd weer ter tafel, ter sprake. U brengt het in de praktijk, Heer. U hebt het zichtbaar gemaakt door Jezus, uw Zoon, en door de uitstorting van uw Heilige Geest. Wat zijn er uit die 12 discipelen, niet een kerk voortgekomen van miljoenen, miljoenen leden. Het is één groot wonder wat u doet. Heer, en als u Israël nu thuis gebracht hebt en thuis brengt in de komende jaren, Israël is de belofte dat de wereld zal volgen. En wij, eerstelingen van de nieuwe schepping, mensen die vervuld zijn met de liefde van Christus en met de Heilige Geest, wij zijn de eerstelingen van een nieuwe schepping. Heer, wat heb u ons tot voorbeelden en beloftevolle voorbeelden gemaakt voor deze stervende wereld. Daarom, Heer, help ons om dat uit te dragen. Dat wij een geweldige boodschap hebben, dwars tegen alle tranen en strijd en duisternis in. Dat we staande blijven, ook in deze tijd van geestelijke dorheid en noem maar op. En de duisternis, Heer, is er als een kippen bij om het werk van God uit te roeien. Help ons daarom, Heer, om alert en scherp te blijven en standvastig te blijven. Wees ook met onze zieken. Heer, u kent degenen die ziek zijn. En we willen in het bijzonder ook voorbeden doen voor Roel en Anneke Zandbergen en kinderen. Heer, broeder Zandbergen heeft moeten horen van de dokters dat hij de laatste fase van zijn leven in zal gaan. Wij smeken u, Heer, ontfermt u zich over hem. Geeft u hem de troost en de kracht waar hij zo naar verlangt. Vervul hem met uw rust en uw vrede, Heer, door uw Heilige Geest. Ontferm u ook over hem, maar ook over zijn vrouw en zijn kinderen en alle die afscheid van hem gaan nemen. Heere, ontfermt u zich over hem, maar ook over alle andere zieken die het moeilijk hebben, die voor moeilijke beslissingen staan. We bidden ook voor zus, de zus van Roel Zandbergen, Jekke Hoekstra. Zij wordt morgen geopereerd aan de galblaas. Heren, wilt u de dokters ook alle wijsheid geven, kunde om haar zo goed mogelijk te helpen. Maar wees ook met deze vrouw, Heer. Het verdriet om haar broer, haar eigen lichaam. En zo zijn er zoveel mensen, Heer, die veel en grote zorgen aan hun hoofd hebben. Ontfermt u zich over een ieder. Dat we ook altijd weer als broeders en zusters om elkaar heen blijven staan en elkaar troosten zoveel we kunnen. Wees ook met onze jongeren, Heer, die in deze wereld en deze tijd leven. Houdt u onze jongeren vast en dat ze ook elkaar vasthouden in liefde en in geloof. Heren, bewaar ons zo als kerk door alle tijden heen. Dat vragen wij van u om Jezus wil. En we bidden uiteraard voor Israël. We zouden het bijna vergeten, Heer. Maar zegen uw volk Israël, want de dreiging wordt groot. Vanuit Iran en Syrië en Rusland en Turkije. Doodsvijanden van Israël, Heere, bescherm uw land, uw volk. Bescherm uw stad Jeruzalem, waar u eens terug gaat keren. Maak ons klaar voor de tijd die komen is, Heer, want de tijd die komt is nog een korte tijd. En dan zullen wij u mogen zien, van aangezicht tot aangezicht. Help ons om ook daarin te groeien, om Jezus wil. Amen. Ik denk dat de collecte bij de uitgang is. Oh ja, daar, ja. Nou, broeders, dan zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. En dan gaan we nu luisteren naar het lied 374, 1, 2 en 3 uit de Evangelische Bundel. O Heer, mijn God. Broeders en zusters, ga dan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede.